gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst die we gezamenlijk vieren met de gemeenteleden van de Dorpskerk, de Akker en de Ontmoetingskerk. En fijn dat de kerk zo goed gevuld is op deze zonnige zomerdag. En ook een welkom als u met ons meekijkt via de livestream of met ons meeluistert via de kerkomroep. En in deze dienst gaan onze wijkpredikant Dominee Meertje voor. Vandaag hebben we twee bossen bloemen en ze gaan als groet en bemoediging naar Erik en Heidi van der Veen. En gisteren kreeg ik een berichtje dat het gelukkig weer wat beter gaat met Erik. En naar mevrouw Haven naar Levenburg krijgt ook een bos bloemen vandaag. Als er iemand is die de bloemen bij een van hen wil brengen, dan hoor ik het graag na de dienst. De eerste collecte is vandaag voor de Pauluskerk in Rotterdam. Het diaconaal centrum Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet redden. Dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen, mensen zonder geldige verblijfspapieren, zonder betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen. Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het belang en het perspectief op beter van deze mensen. En dus is ieder mens bij hen onvoorwaardelijk welkom. De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente. En beide collectes worden van harte bij u aanbevolen. U kunt de gift geven via de kerk-app van Delfgauw of via de QR-code op de stoel voor u of in de mandjes bij de uitgang. En na de dienst is er koffie, thee en limonade en is er tijd om elkaar te ontmoeten. En vanavond is er ook een avonddienst in de Dorpkerk. Iedereen is van harte welkom en de dienst begint om 7 uur. We beginnen vandaag de dienst met het zingen van Psalm 138, vers 1, 3 en 4. Maar eerst komt Lisanne naar voren om de kinderkerkkaars aan te steken. En dan mag ik u namens de kerkenraad een goede en gezegende dienst toewensen.
Thank you. Goedemorgen allemaal. Mooi om hier met zoveel mensen bij elkaar te zijn vanuit verschillende wijkgemeenten. Samen God te eren, te aanbidden en over hem te horen. Mooi ook om zoveel kinderen te zien. Net terug van Kids Camp in ieder geval een paar en leiding ook. Heel goed dat jullie er zijn. Heel knap na zo'n week met heel weinig slaap. We beginnen deze dienst met het stil worden tot God. Om ons te richten op hem en in die rust te komen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Er is genade voor jullie en vrede, van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar God aanbidden onder leiding van de band. U mag daarbij blijven staan. Als u dat fijn vindt, voelt u ook vrij om te gaan zitten, wat bij u passend is.
Samen als kerk van de
Wat mooi om dat zo voluit met elkaar te zingen, Gloria aan God. En wat fijn dat er zoveel kinderen zijn. Het kindermoment vandaag is een klein beetje anders dan normaal. Omdat het dus afgelopen week Kidsweek is geweest. En wie van jullie zijn er op kidskamp geweest? Zo! Wat veel! Peter jij ook, maar je bent toch helemaal geen kid? Wat mooi, wat mooi. Peter was mee als leiding en jij neemt het kindermoment over vandaag. Hè?
Ja, dat was gisteren nog niet bekend. Maar dat maakt niet uit. Nou, we hebben van alles beleefd. En ik heb deze stiekem meegepikt. We kunnen even twee kinderen vasthouden. Anders kunnen ze het achterin niet zien. Ja. De avonturen van Kidskamp. Het was een strip helden. Stripfiguren. Maandag Asterix en Obelix. Ja, bij de strips heb je ook teksttolkjes. Op maandag. Dinsdag kwam Lucky Luke langs. Levensgevaarlijke dag was dat. Op woensdag waren we alles kwijt door de zware jongens. Ja. Donderdag, ik was al mee als manus, toen moesten we schoonmaken. Nou, alles was blauw van die smurven. Ja, en op vrijdag natuurlijk de bonte avond. Die was heel erg gezellig. En ja, we hebben natuurlijk ook een bijbelsthema gehad. En dat was Jezus alles. En dan gaan we nu naar de volgende jaar toe. Zaterdag. Dit was Jezus als?
Zoon van God.
Ja, als zoon van God. En welk bijbelverhaal hadden we erbij? Weet u er nog? Gewoon het kerstverhaal. Hè? Maar ja, de tijd gaat heel snel. Want op zondag. Welke was dit?
Jezus die stierf aan het kruis.
Ja, en dat was als?
Als offer.
Als offer, ja. Dat hij dus voor ons geofferd is. En dat wij die voor offeren. Dan gingen we naar maandag.
Leraar.
De leraar. En welk verhaal zat hier ook weer bij? Ja, dat was een lastig. Hè? Dan zeg ik eerlijk, ik weet het ook niet meer.
Oh. Nou, dat ging alle leidingen allemaal verschillende dingen opnoemen dat ze hadden geleerd van Jezus.
Ja, dat klopt, dat was hem. De dinsdag.
Paasfeest.
Nee, dit was niet het paasfeest.
Jezus als koning.
Nee. Oh, volgens mij moeten we nog een week, jongens.
Jezus als genezer.
Nee, dat was hem ook niet. Het is dat ik deze dag zelf heb gedaan, dat ik het nog weet. De barmhartige Samaritaan was dit. Jezus als vriend. Dan gaan we naar de volgende. De woensdag.
Jezus als dienaar.
Ja, dat klopt. En welk verhaal zat erbij?
Dat hij de voeten ging wassen van zijn leerlingen.
Ja, dat klopt. Dan gaan we naar de donderdag. Kijk.
Weet ik niet meer.
Weet je het niet meer?
Jezus als genezer.
Ja, dit was Jezus als genezer. En welk verhaal zat hierbij?
Jezus ging iemand die blind was laten zien.
Ja, dat klopt. Die was blind geboren en die kon weer zien. Dan gaan we naar vrijdag.
Jezus als advocaat.
Jezus als advocaat. En welk verhaal was hierbij?
Met een vrouw die veroordeeld wordt omdat hij met een man waar hij niet mee was getrouwd ging slapen.
Kijk, die heeft vroeger opgelet. Ja, en dan de laatste. Helaas. De zaterdag.
Jezus als... Ik weet het ook wel.
Nee, oh. En dat was gisteren, kun je nagaan. Te veel geslapen. Dit was de Emmausgangers. Jezus die overal mee naartoe gaat. Dus voor degene die op vakantie gaat, hij gaat altijd met je mee. En degene die is geweest, hij was gewoon bij je. En dan hebben we nog een lied. Dus rennen die kant op. Rustig lopen. En dat lied hebben we iedere dag gezongen. En iedere dag kwam er een stukje tekst bij. En er zit ook een klein klapstukje tussen. Maar ik denk dat de kinderen die mee zijn geweest het best wel kunnen doen. Dus ga je gang.
mooi om zo iets over het kidskamp te horen. Ik was er zelf samen met dominee Nienke ook een dag. En heel tof om zoveel kinderen bij elkaar te zien, bijna 100. Zoveel enthousiaste leidingen te zien. Sommigen helemaal blauw gesminkt omdat ik op de Smurfendag was. Maar heel mooi om te zien hoe zo de gemeenten samenkomen. En kinderen daardoor ook iets over Jezus leren kennen en vrienden kunnen worden. We gaan stil worden en we bidden voor de opening van het woord en de verlichting met de geest voordat we zullen lezen uit de schrift. God, dank u dat we met zoveel bij elkaar mogen komen om uw glorie te zingen, u te aanbidden, om met elkaar te komen en te belijden dat u God bent. Dank u voor de kinderen die zo'n goede week hebben gehad op Kidskamp. Voor de leiding die zich daarvoor heeft ingezet en ook een mooie week heeft gehad. Dank u wel dat u zo jong al in die levens begint. Om iets van uw liefde, iets van uw trouw te laten zien. En dat ze u elke dag iets nieuws over u hebben mogen leren. Heer, wilt u zorgen dat tijdens de kinderkerk ook die liefde mag groeien. Die liefde voor u, liefde voor elkaar, liefde voor de kerk, de gemeente. Wilt u bij hen zijn? Wilt u hen een goede dienst geven, ook bij de tieners? Wilt u met hen meegaan? Wilt u ook hier bij ons zijn? Heer, wilt u komen met uw Heilige Geest? Wilt u bij ons zijn als we zo uw woord zullen openen? Zullen luisteren naar uw woorden? Wilt u zorgen dat het woorden mogen zijn die iets mogen betekenen voor ons? Niet zomaar woorden van jaren terug. Dat u een levende God bent. Die woorden levend maakt. En die spreekt in ons leven. Heer, u was er ook bij afgelopen week. Wat we ook deden, waar we waren. U zag ook dat we soms de mist in zijn gegaan, Heer. Of dat we hebben gefaald, fouten hebben gemaakt. Wilt u ons die vergeven? Dank u wel dat u een God bent die telkens opnieuw met ons begint. Heer, wilt u zo met ons meegaan? Deze dienst in. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. We denken vandaag met elkaar na over het thema eenheid. Nou, het is mooi, want we zijn hier met elkaar bij één uit zoveel verschillende gemeenten. Delfgauw, Pijnakker. Plekken waar het soms iets anders gaat misschien dan dat je vanochtend gewend bent. Waarin we bekende mensen zien, maar ook onbekende mensen. Mooi om dan met elkaar na te denken over iets wat misschien niet altijd vanzelfsprekend is, eenheid. We horen vandaag hierover uit het boek Efeze, hoofdstuk 4. Het boek is waarschijnlijk geschreven door Paulus of een van zijn volgelingen. En hoewel de brief Efeze is genoemd, ging die brief eigenlijk rond in die hele regio. Dus naar alle gemeentjes daar in de buurt. En de brief is eigenlijk verdeeld in twee delen. In het eerste deel wordt de focus gelegd op het uitleg van het evangelie, het leven van Jezus. En het tweede deel gaat over dat leven van Jezus, wat voor invloed dat heeft op onze eigen levens. In onze kerk, in onze families. En het hoofdstuk dat we vandaag gaan lezen bevindt zich eigenlijk precies op dat scharnierpunt. In hoofdstuk 1 tot 3 ging het over het leven van Jezus. En in hoofdstuk 4 begint die nieuwe fase, nieuwe gedeelte. Hoe heeft het evangelie effect op ons leven? Marjella zal deze tekst met ons lezen en daarna zingen we met elkaar. In Christus is nog west, nog oost.
Er staat boven Christus als fundament. Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald, naar wat lager ligt, naar de aarde. Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten, zowel verkondigers van het evangelie als herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij alle samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondig kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het hele lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewichtsbanden. Ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Tot zover.
Aansluitend op de preek zingen we met elkaar het lied U maakt ons één. En het thema boven de preek is dus eenheid. Misschien hebben jullie ze wel voorbij zien komen, de campagnespotjes van Sieren. Een poster in een bushoekje of een reclamespotje voor het YouTube filmpje wat je ging kijken. Sieren is een stichting dat door middel van posters of YouTube-filmpjes mensen aan het denken wil zetten. Ervoor wil zorgen dat mensen met elkaar gaan praten over een bepaald onderwerp. Het thema, de actie van dit jaar, is verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Dat gebeurt dus wel. Op de site van Sieren lezen we dat 1,4 miljoen Nederlanders contact met familie, vrienden of collega's heeft verminderd of beëindigd vanwege een meningsverschil. Ook lezen we dat 75% van de Nederlanders van mening is dat de polarisatie de afgelopen jaren alleen maar toeneemt. Wat mensen vooral frustreert is de verharding in het debat. Ze zeggen dat er niet meer heel goed naar elkaar wordt geluisterd. Dat er vooral wordt vastgehouden aan het eigen gelijk. Kunnen we de voorbeelden vast wel voor de ogen halen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Er zijn dus veel mensen voor wie het contact misschien verbroken of verminderd is. Er is ook juist een groep die aangeeft dat ze er eigenlijk niks van merken. Misschien omdat ze zich dus omgeven in een bubbel van mensen die vooral hetzelfde denken. Omdat ze kiezen voor een strategie van conflictvermijding. Nou, aan de ene kant is de mensen die voor wie het contact is verminderd of verbroken. En aan de andere kant mensen die zich vooral in een bubbeltje begeven. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. En de professor van communicatie en cognitie aan de Universiteit van Tilburg, professor Schaafsma, werd de vraag gesteld. Hoe gaan we dan verder als land, als mensen? Hoe komen we weer nader tot elkaar? Zij antwoordde het volgende. Wat is weggevallen, zei ze, is een overkoepelend verhaal. Een verhaal over wie we zijn en waar we naartoe gaan. Ze zegt, zo'n gemeenschappelijke visie is heel erg belangrijk. Een overkoepelend verhaal. Nou, daarover straks meer. Maar eerst, hoe zit het in de kerk met de polarisatie? Als we kijken naar kerkelijk Nederland, zien we zoveel verschillende kerken die ooit eens zijn afgesplitst over verschillende meningen, verschillende opvattingen. En nog steeds gebeurt het. Of binnen kerken waar mensen het maar niet eens kunnen worden. Mensen boos of teleurgesteld wegtrekken. Begrijp me niet verkeerd, het is natuurlijk ontzettend complex. Het is ook heel verdrietig als dat gebeurt. Misschien is het een ervaring die je kent. Iets wat je zelf hebt meegemaakt. Dat je teleurgesteld weg moest trekken van een plek die eens je thuis was. Een plek waar je God ontmoette. Wat pijnlijk. En ik hoop echt van harte dat je je vandaag hier thuis voelt. In de kerk. Het kan ook zijn dat je ook in de kerk niet zo heel veel merkt van die verschillen. En hoe komt dat dan? Spreken we vooral dezelfde mensen? Laten we ons nog wel eens tegenspreken? Vermijden we vooral het conflict voor de lieve vrede? Nou ja, hoe we hier ook zitten, wat je verhaal ook is, we kunnen het in ieder geval eens zijn over het feit dat de kerk van buitenaf misschien ook niet die eenheid is. Zo'n mooie eenheid waar Paulus het over heeft. Schaafsma sprak over een overkoepelend verhaal. Als recept om weer dichter bij elkaar te komen. En in de brief aan Efesius heeft Paulus het over een overkoepelend verhaal. Een verhaal over eenheid. De kerk in Efesius stond in die tijd voor best een grote uitdaging. De kerk bestond uit zowel mensen met een Joodse achtergrond als mensen met een heidense achtergrond. En met elkaar leefden ze in de schaduw van een grote tempel van die Griekse god Artemis. Het was een enorme zoektocht. Hoe zijn we nu kerk? Als Joden en christenen samen. Joden met al hun tradities al jarenlang. En christenen met een heidense achtergrond die die tradities eigenlijk niet kenden. En samen moesten ze opeens één kerk worden. Nou, Paulus die kent die moeilijkheden. En hij schrijft hen een brief. En in die brief dus een overkoepelend verhaal. Het verhaal van het evangelie. En een verhaal over eenheid. Paulus schetst in de eerste hoofdstukken 1 tot 3 het verhaal dat God met de mensen gaat. Hoe God na zijn schepping één volk koos Israël. En dat door de komst van Jezus die scheidslijn tussen Joden en christenen wegviel. Dat ze door Jezus één zijn geworden. Één familie. Familie waar mensen van over de hele wereld bij horen. Ver weg, dichtbij. Ongeacht sociale status, etniciteit, politieke voorkeuren, huidskleur, noem maar op. Door Jezus Zijn ze al lid van die familie van God? Een nieuwe realiteit, dat is misschien niet hoe ze zich op dat moment voelen. Helemaal niet. Maar het is door Jezus wat ze zijn. Een eenheid. Hoe is het voor ons hier uit de verschillende gemeenten vandaag gekomen, Pijnanker, Delfgauw? Op onze eigen plekken waar we zondag in de kerk zitten. Maar ook zo als we samenkomen met elkaar. Merken we in die gezamenlijke dienst toch vooral de verschillen? Of voelen we ons juist heel erg één? En hoe gaan we daarmee om? Als we soms eens even flink tegen de kerk aanlopen. Of mensen in de kerk. Blijven we de volgende keer thuis? Gaan we op zoek naar iets nieuws? Hoe gaan we daarmee om? Als gemeente. Als dus familie. Het gedeelte dat we vandaag hebben gelezen is eigenlijk een soort basishandleiding met instructies voor wat het betekent om kerk te zijn. En voor ons is die centraliteit van eenheid misschien makkelijk om te nuanceren. We zijn best wel gewend geraakt aan al die verschillen. Al die verschillende opties, de breuken, de pijn of misschien juist het gemak. Wat goed voelt. Paulus spreekt de gemeente in Efeze en vandaag ook ons direct aan. Hij confronteert ons met onze roeping. Hij daagt ons uit, word wat je geroepen bent om te zijn. We lezen het in vers 1. Hij zegt, ik vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Het zijn stukken in de Bijbel die soms wat minder populair zijn, omdat we het gevoel hebben dat we opeens veel moeten. Het kan een beetje wettisch worden. Maar dat is helemaal niet de bedoeling waarmee Paulus dit schrijft. Paulus wil juist terug naar de kern. Hij is ervan overtuigd dat het gedrag wat we hebben aan de oppervlakte ligt. En dat dat voortkomt vanuit een overtuiging van wie we zijn. Het komt voort uit onze identiteit. Dus als we het omdraaien, als we weten wie we zijn, als we tot in ons diepste weten wat onze identiteit is, dan heeft dat weer invloed op het gedrag wat we laten zien. En dat is waar Paulus mee begint. Hij confronteert ons met onze roeping. Als christen zegt hij, ligt je nationaliteit, je identiteit niet in eerste instantie in nationaliteit. In je partner, je vader, je moederschap, je hobby's, je baan. Waar je ook maar identiteit uit haalt. Identiteit ligt in het feit dat je door Jezus onderdeel bent van de familie van God. Paulus noemt het ook wel de nieuwe mens. Je bent in die familie deel geworden aan een nieuwe mensheid. Paulus daagt ons daartoe uit, dat is al zo. En hij roept ons op om op die manier te leven. En als we dan kijken naar die nieuwe identiteit, die nieuwe familie, die nieuwe mens, wat is het dan dat ons samenbindt? Nou, Paulus noemt in de eerste verse 7 keer het woord één. 7 fundamentele dingen die de familie samenbindt. De theologische basis als het ware. Voor de eenheid in die familie. Hij zegt 1 lichaam, 1 geest, 1 hoop, 1 Heer, 1 geloof, 1 doop en 1 God en Vader. Het één zijn is een regelrechte consequentie van onze roeping, van onze identiteit. Van alle verschillende achtergronden zijn we nu samen onderdeel. Van dat lichaam, door Jezus. Die metafoor zien we een stukje verderop in de tekst nog eens naar voren komen. Alle verschillende mensen onderdeel van één lichaam. Eén geest, door één geest, de Heilige Geest. Ze delen in één hoop, een hoopvolle toekomst. Die zij als nieuwe familie met elkaar hebben. En die oproep tot eenheid vindt zijn climax in vers 6. De eenheid van die familie, die vindt namelijk zijn grond in de belijdenis dat God zelf één is. Hierin klinkt het Shema door, de belijdenis die de Joden in die tijd 2 keer op een dag uitspraken. Hoor Israël, de Heer uw God is één. Herkenbare woorden dus voor de Joden die dit lazen, die dit hoorden. God is één, er is één God en één Vader. Die boven, door en in alle is, alle zijn die onderdeel zijn van die familie. Eenheid is dus niet alleen maar iets wat we moeten nastreven. Een mooie bijkomstigheid als we met elkaar tijd over hebben, energie over hebben. Het is onze opdracht. Het is onze roeping. En het ligt dus in de kern van ons geloof, omdat we geloven in een God die zelf één is. Maar goed, nu even naar die reality check aan het begin. Wat betreft eenheid doen we het misschien niet zo heel goed. In de maatschappij, de kerk, misschien merk je er ook iets van in je eigen leven. We zagen twee soorten reacties. Dus aan de ene kant de reactie van de mensen bij wie iets van het contract verbroken of verminderd is. En aan de andere kant mensen die kozen voor het andere uiterste en zich vooral in een bubbel gingen begeven van mensen die dezelfde dingen zeiden. Wat is een reactie die bij u, bij jou bekend in de oren klinkt? Als de eerste reactie je bekend voorkomt, wat pijnlijk. Wat verdrietig dat het zo ver heeft moeten komen. Na alles wat je hebt geprobeerd, wat je hebt gedaan. En ik hoop echt van harte dat je vandaag niet aangevallen voelt door de preek van vandaag. Maar dat je je juist getroost weet door het feit dat we door Jezus onderdeel zijn van een nieuwe familie. Waar je volledig onderdeel van bent. Waar je bij hoort. Dat we door onderdeel te zijn van die familie hier zitten als broers en zussen. Omdat we één God hebben en één Vader. Die in, boven, door en in is en die ons hoop geeft. Het kan ook zijn dat de tekst van vandaag je wel heeft geprikkeld. Dat je... dat het een beetje schuurt, dat je toch denkt, misschien heb ik die handdoek toch te snel in de ring geworpen. Te snel gefrustreerd ben weggegaan. Het kostte te veel energie. Dat je het streven naar die eenheid hebt losgelaten. In onze maatschappijen met al die keuzes die we hebben, alle opties, is het vaak ook wel makkelijk om voor de easy way out te kiezen. Ben je het er niet mee eens? Prima, dan proberen we iets anders. Moet het vooral zelf leuk hebben, toch? Die ene kerkganger die altijd precies het tegenovergestelde zegt, die kan je wel prima missen, toch? Die andere persoon waar je qua politieke overtuigingen volledig mee uiteenloopt, waar je helemaal niks van begrijpt, daar praat je dan toch gewoon niet meer mee. Langzaam vormen we onze eigen bubbels, vermijden de verschillen. En comfortabel is het wel, maar deze tekst is niet comfortabel, maar confronterend. Hij zegt, leef zoals je geroepen bent om te leven. In vers 3 zegt Paulus, span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Span je in, zegt hij. Het gebeurt dus niet vanzelf. Het kost werk, het kost moeite. De mentaliteit van vers 2 is hiervoor de voorwaarde. Wees altijd nederig, zachtmoedig, geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Nederigheid was in die hellenistische wereld niet zo populair, net als nu misschien. Maar Paulus laat zien dat het past bij volgelingen van Jezus, die zelf ook nederig was. De zachtmoedigheid komt voort vanuit die nederigheid. Het betekent iets van zacht van aard zijn. Niet altijd met dat gestrekte been erin. Maar met vriendelijke ogen naar de ander kijken. Ten slotte geduld. Het woord dat hiervoor gebruikt wordt in het Nieuwe Testament wordt vooral gebruikt voor het geduld dat God met de mensen zelf heeft. En kinderen van God wordt opgedragen daar een voorbeeld aan te nemen. Elkaar dus in de liefde verdragen. Nee, elkaar in liefde verdragen betekent niet alles met die mantel van de liefde bedekken. En als we eerlijk zijn, ligt misschien ook juist daar wel de uitdaging. Om ondanks onze verschillen één te zijn. En te blijven. Om de verschillen niet uit de weg te gaan of te laten exploderen. Maar om ze bespreekbaar te maken vanuit een houding van nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Is dat niet juist wat het betekent om je in te spannen voor de eenheid? Nou, Paulus heeft het vandaag in eerste instantie over de eenheid in de gemeente. Dus als we het eens concreet maken, inspannen voor de eenheid, betekent dus dat we een houding aan moeten nemen. Van nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Maar het is hier dus niet bedoeld als een soort van to-do-lijstje van nieuwe dingen die we maar weer moeten aftikken. Wat we moeten doen. Maar zoals we eerder hoorden, dat gedrag komt voort uit het weten van wie we zijn. Door Jezus lid van die ene familie. We zijn het al. Lid van één lichaam. Laten we onszelf en elkaar daar ook continu aan herinneren. Aan die nieuwe identiteit. En laten we, als we met die ander spreken, hem of haar ook zien als lid van die familie. Iemand met wie we zoveel delen. Eén lichaam, één geest, één hoop, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader. De uitdaging die we dus meenemen is om ons in te spannen voor de eenheid. Dus niet alles met een mantel der liefde te bedekken, maar juist het gesprek aan te gaan. Misschien kunnen we hier komende week eens over nadenken. Wat voor manier dat iets betekent voor ons eigen leven. We worden uitgedaagd om, voor we met iemand spreken die ons misschien eens mateloos irriteert, of die gewoon heel anders is dan jezelf, om eerst stil te staan. Bij onze eigen identiteit. En niet van de ander. Om iets van dat kind van God te zien in die ander. Te beseffen dat je dat zelf ook bent. En om vanuit die houding in gesprek te gaan. Het zal niet altijd makkelijk zijn. Zelf vermijd ik liever elk conflict en krijg ik ook klamme handjes van het idee. Maar het is volgens mij wel vreselijk de moeite waard. En onze roeping. Om mee te bouwen aan die eenheid. Een eenheid is geen eenvormigheid. We hoeven niet allemaal hetzelfde te doen of te denken. Paulus spreekt in deze context ook weer over dat lichaam. Ieder deel van dat lichaam draagt op zijn eigen manier bij aan de opbouw van de kerk. Misschien komt dat liedje dan wel in je hoofd van Ellie en Rickert. Dit is mijn hand en dat mijn voet. Ik heb ze allebei nodig. In eerste instantie confronteert Paulus dus vandaag de kerk. Laten we eerlijk zijn, dat is misschien al uitdaging genoeg. Maar laten we als nieuwe mensen, als deeltjes van dat ene lichaam vanuit die identiteit, deze houding niet alleen in de kerk toepassen. Laten we leven vanuit die identiteit overal waar we gaan. Sta even stil voordat je dat berichtje stuurt. Wees je bewust van je identiteit. Adem even diep in en uit voor je hoge opgelopen frustratie uit aan een collega. En wees geduldig als je broer precies doet wat jij hebt gezegd dat hij niet moest doen. Denk aan nederigheid, zachtmoedigheid. Als je het confronterende gesprek aangaat wat je zo lang hebt uitgesteld. Probeer de ander maar ook jezelf te zien door de ogen van God. En als het dan een keer niet lukt, als die frustratie toch te hoog oploopt, als je even niet zo geduldig bent of nederig, of als je gewoon even vergeet wie je nou eigenlijk bent door Jezus, weet dan dat je een God hebt en een Vader die zo geduldig is, die boven je is, door je is en in je is. Amen. We zullen met elkaar danken en bidden. We danken en bidden voor het kidskamp dat is geweest. Voor de zieken in de gemeente. Voor iedereen die een zware week heeft gehad. En er zal ook ruimte zijn voor stilgebed. En we sluiten met elkaar af door het bidden van het Onze Vader. Laten we bidden en danken. God, dank u voor wie u bent. Dank u dat u ons soms in de realiteit zet die we niet altijd doorhebben. Dank u dat we al één zijn, één familie zijn door wat u heeft gedaan. Dat we uw kinderen mogen zijn, broers en zussen mogen zijn. Heer, wilt u ons helpen om dat te beseffen, meer en meer, en om in die wetenschap te leven. Dank u dat we in alle vrijheid zo samen mogen komen met elkaar. Dat we niet bang hoeven te zijn dat er iets gebeurt of dat we hier niet mogen komen. Heer, wilt u zijn bij alle christenen voor wie dat wel het geval is. Die niet in vrijheid mogen samenkomen. Die niet in vrijheid over u mogen spreken en u mogen geloven. Wilt u hen kracht geven, wilt u bij hen zijn, wilt u hen volharding geven. Maar ook voor ons, als het er vaak niet zo op aankomt. Als het leven gewoon goed is. We heerlijk vakantie vieren. Bezig zijn met de dingen die gewoon zijn. En die u soms kunnen vergeten. Wilt u ook ons volharding geven. Geloof geven. Dat u telkens weer kenbaar maakt aan ons, u toont aan ons. Heer, dank u voor het kidskamp. Dank u dat ze zo'n goede week hebben gehad met elkaar. Dank u dat ze weer veilig terug zijn gekomen. Voor alle leiding willen we u danken die zich zo inzetten in zo'n week. Dank u wel voor de energie die u gaf, soms meer, soms minder. U zorgen dat iedereen uit kan rusten, de verhalen mogen indalen en iets van een zaadje mogen zijn. In de harten van de kinderen, van de leiding. Een zaadje waar het mag groeien. Iets waar u in aanwezig mag zijn. Heer, we bidden voor de zieken uit de gemeente. Heer, u kent hen, u ziet hen, u weet hoe het met hen gaat. Wilt u bij hen zijn, wilt u hen kracht geven om door te gaan. Wilt u bij hen zijn als ze in trajecten zitten. Wilt u de doktoren zegenen, wijsheid geven. Het herstel zegenen. En soms helpen om de tegenslagen te verwerken. En zo bidden we voor iedereen voor wie deze afgelopen week misschien niet zo zonnig was als dat hij eruit zag. Voor wie de week donker voelde, bedrukkend. Om iets wat er speelde in ons eigen leven. Misschien iets waar we het over hadden in die preek, iets van contact met familie of vrienden, wat niet goed gaat. Of gewoon omdat het donker is in ons hoofd en we niet veel lichtpuntjes zien. Heer, wilt u komen met uw aanwezigheid, uw liefde en uw licht. En op een bepaalde manier u kenbaar maken. Laten weten dat u erbij bent. Ook als het donker is. Heer, in de stilte komen we bij u. Met de dingen die spelen in ons eigen levens. We bidden samen het gebed dat u ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En is het nu het moment om te delen van wat we hebben. En als afsluitend lied zingen we met elkaar liedboek 413. Grote God, wij loven u. uitziet, waar u ook heen gaat of u nog op reis gaat, thuis blijft, mogen gaan met de zegen van onze God. De Heer is voor je om je de juiste weg te wijzen. En de Heer is achter je om je in de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar. De Heer is onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen. De Heer is in je om je te troosten als je verdriet hebt. De Heer omgeeft je als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen. De Heer is boven je om je te zegenen. En zo zegene God je vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.